Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Goedemiddag luisteraars bij Radio Signaal van 22 februari. Mijn naam is Renk van Ooyen. Hoe kijk je naar een stad die al zo lang bestaat door te luisteren? Geluid is misschien de meest ondergewaardeerde bouwsteen van de stad. Ik praat met geluidskenner en urban sound designer Michiel Huisman van Soundtrack City over de gehoorde en ongehoorde stad. De problemen rondom de voetbalkooi in West laten de kanaries in de kolenmijn behoorlijk goed zien of horen. En waarom ontwerp je straten speciaal voor autisten? Dan moeilijk of niet aan een woning kunnen komen voor mensen in de zorg is al erg genoeg. Zorgprofessionals niet kunnen huisvesten betekent ook niet kunnen zorgen voor ouderen. Dat moet en dat kan anders. Ik praat met Suzanne Kooi, directeur van het RCOAK. En deze al zeer oude stichting heeft het historische Lindenhofje laten verbouwen, zodat er woonruimte vrijkomt voor zorgprofessionals. Verder een gedicht van Peter Petersen, maar we beginnen met de agenda en mededelingen door Janine van Dijk.
Agenda en mededelingen van 14 maart. Agenda. Ongemakkelijk gesprek als de dood voor de dood. Op zondag 17 maart om 2 uur kunt u deelnemen aan een ongemakkelijk gesprek. Veel mensen lijken hun eigen sterfelijkheid maar moeilijk te kunnen accepteren. Wat als we eens inzoomen op verlies en zo tot meer acceptatie komen? Wat is volgens u een gezonde kijk op aftakeling en de dood? Wereldmuseum Amsterdam organiseert een reeks ongemakkelijke gesprekken over actuele complexe onderwerpen, over culturele conflicten en over taboes. Een programma dat ruimte biedt voor nieuwe ontmoetingen. U bent welkom in het Wereldmuseum, voorheen het Tropenmuseum, aan de Linnaeusstraat nummer 2. De entree is €2 naast het reguliere toegangsbedrag. Armoede. Hier, op dinsdag 19 maart om 8 uur, bent u welkom in de Flexpiep. Veel buitenstaanders zien Eiburg en Zeeburger Eiland als rijke luiswijken. Maar er is helaas vrij veel armoe. Tekenend is dat Ecumenisch Centrum De Binnenwaai bezig is met het opzetten van een voedselafgiftepunt. We gaan over armoede in gesprek met Pim Jonker van Die Binnenwaal, Nanneke Verhoef van Dynamo en iemand van het lokale ouder- en kindteam. De Flexbeep vindt u in de Talbotstraat 46 op Eiburg. Een vrijwillige bijdrage is gewenst. Bamboe ceiling in de week tegen racisme. Het bamboe plafond is een vorm van anti-Aziatisch racisme. Weet u wat een bamboe ceiling is en herkent u dit in uw omgeving? Op woensdag 20 maart om 8 uur praten we hierover in Pakhuis de Zwijger. Is het u opgevallen dat er relatief weinig Aziaten zijn in het management bij westers gedreven bedrijven? Denk hierbij aan Albert Heijn, HEMA, ING, PostNL en meer. En bij deze bedrijven is het bestuur vrij wit. Sluit u aan bij een panelgesprek waarin we onderzoeken waar het probleem precies zit. Pakhuis de Zwijger vindt u aan de Piet Heinkade 179. De toegang is gratis. Ook in Pakhuis de Zwijger op 20 maart om 8 uur. Van kopzorg naar topzorg. Over de vermenselijking van de zorg. Bouwen is van alle tijden. Meestal gaat het om woonwelbevinden van de gezonde mens, maar onvoldoende om dat van de hulpbehoevende. Hoe zorgen we ervoor dat ook ouderen en zieken aan hun trekken komen? De laatste stappen in de wooncarrière mogen geen stappen achteruit zijn, maar moeten tegemoetkomen aan de woon- en zorgwensen. De verschillende invalshoeken op het vlak van ontwerpen en bouwen voor zorggroepen worden besproken. mededelingen. Facturen onafhankelijk cliëntenvertrouwenspersoon voor HVO Querido. De huidige cliëntenvertrouwenspersoon zoekt een collega. En bent u iemand die uitstekend in staat is om zelfstandig en individualistisch te werken binnen dit team van twee personen? En werkt u binnen de mogelijkheden van het klachtrecht in de zorg? En stelt u de belangen van de cliënten altijd voorop? Wij zoeken een stevige, onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon die vanuit haar of zijn positie naast de cliënt staat en deze ondersteunt, die zijn verhalen serieus neemt en hier zorgvuldig in afstemming met de cliënt naar handelt. Ga voor meer informatie naar de website van Cliëntenbelang Amsterdam. Kinderrechtenscan 2024 naar discriminatie en racisme is van start. Op 1 oktober is de kinderombudsman Metropool Amsterdam met de kinderrechtenscan 2024 begonnen. Elke twee jaar is er een rapportage kinderen en jongeren vertellen over hun ervaringen met betrekking tot verschillende kinderrechten. En dit jaar focust de scan op discriminatie op basis van racisme. Uit gesprekken met kinderen in verschillende stadsdelen bleek dat dit onderwerp hen vooral raakte. Kinderombudsman Annemarie Tuskul Broekenhoven kijkt uit naar de gesprekken met de kinderen omdat ze graag van hen zelf wil horen wat ze ervaren en hoe dit effectief aan te pakken is. Naar verwachting worden de resultaten in de zomer van 2024 gepubliceerd. Mail naar de kinder@ombudsmanmetropool.nl en vertel je verhaal. En dit waren agenda en mededelingen.
Ouder worden, dat doen we natuurlijk ook in Amsterdam. En daar horen ook de gebreken bij. En daar horen natuurlijk ook medewerkers bij die in de ouderenzorg werken, willen werken en kunnen werken. Een medewerker ouderenzorg verdient gemiddeld €3.130 per maand. Dat is voor mbo 2.685 en hbo 3.750. Ga daar maar eens mee wonen, bijvoorbeeld in de Jordaan. Bij mij aangeschoven is Suzanne Kooi, directeur van het RCOAK. Gebeurt iets heel mooi met het Lindenhof. Welke partijen kwamen hier samen en wat hebben jullie gedaan?
Ja, het Lindenhofje is eigendom van Stichting RCOAK. Dat is de stichting waar ik directeur van ben. Het is een vermogensfonds dat al honderden jaren actief is in Amsterdam. Op het gebied van ouderenzorg en zorg voor armen. En het Lindenhofje, de partijen die daarin samenkomen zijn het Amstelring en Zorggroep Amsterdam-Oost en Stichting RCOAK.
Dat zijn grote instellingen, hè?
Ja, dat klopt. Ja.
Als ik advocaat van de duivel speel, dat is, ja, grote instellingen, kunnen die niet zorgen voor een woonvorm waar hun personeel kan wonen?
Dat is normaal gesproken niet hun taak. Nee. Dat hoort niet bij hun takenpakket. Ja. En ze merken dus dat heel veel medewerkers niet meer in Amsterdam kunnen wonen, omdat ze in Amsterdam gewoon geen betaalbare woonruimte meer kunnen vinden.
En je zei dat het is niet hun taak. Kun jij uitleggen wat het RCOAK is en waar het voor staat?
Ja, het RCOAK is een vermogensfonds, zoals ik al zei. En een vermogensfonds, dat is een maatschappelijke instelling die vanuit de opbrengsten van een particulier vermogen allerlei mooie maatschappelijke initiatieven financieel ondersteunt. Wij geven per jaar 4 miljoen euro uit aan allerlei initiatieven die het leven van ouderen en van mensen die in armoede leven verbeteren.
Ja.
Vanuit het verleden hebben wij een kleine vastgoedportefeuille. We hebben twee hofjes in ons bezit in Amsterdam. En een van die hofjes is dus het Lindenhofje in de Jordaan. En dat Lindenhofje, daar had de afgelopen 20 jaar heeft het Leger des Heils daarin een kinderhospice geëxploiteerd.
Ja.
Dat kinderhospice is verhuisd naar Amsterdam Zuidoost. En toen kwam dat hofje vrij. En toen hebben we gedacht, ja, wat gaan we nu met dat hofje doen? We wisten dat van de problemen met personeel in de ouderenzorg. Toen hebben we bedacht, waarom maken we er geen appartementen in en gaan die verhuren voor een lage prijs aan mensen die in de ouderenzorg werken.
Dus mensen die in de ouderenzorg al werken of misschien gaan werken?
Die gaan werken of al werken in Amsterdam.
Okay. Ja. En die huren dus bij jullie een appartement?
Ja, Omdat we natuurlijk zelf die ouderenzorgmedewerkers niet zouden kunnen vinden, zijn we gaan samenwerken met twee instellingen, namelijk Amstelring en Zorggroep Amsterdam-Oost,
ja?
Zoals ik al zei. Met wie we al lang een band hebben, omdat we vaak projecten voor hen financieel ondersteunen. We zijn meteen gaan praten om te kijken, nou, zouden jullie het mooi vinden als jullie aan medewerkers zoiets kunnen aanbieden, dat ze, wanneer ze bij jullie werken of komen werken,
dus ook het woonruimte. Dus het komt echt van jullie uit?
Het initiatief komt van ons uit, ja.
Oh, wow, dat is wel bijzonder.
Ja, dat klopt, ja.
Want ik neem aan, als je naar de samenleving kijkt, en zeker vanuit jouw beheer als nieuwe directeur van het RCOAK, dan zie je heel veel dingen die support nodig hebben en geld nodig hebben. Dingen die je kunnen verbeteren.
Ja.
En als je die dingen naast elkaar legt, is huisvesting voor zorgpersoneel, staat dat heel hoog in het lijstje?
Het is absoluut niet onze core business om ons daarmee bezig te houden.
Mm-hmm.
Maar omdat dus het Lindenhofje leeg kwam, dan hadden we natuurlijk, hofje bevindt zich op een toplocatie op de Lindengracht in Amsterdam.
Ja, ja.
Dus hadden we de hoofdprijs kunnen halen als we dat verhuurd zouden hebben. Gewoon op de vrije markt.
Ja.
En we hadden het ook gewoon kunnen verbouwen tot een paar mooie grote appartementen. En dan op de markt kunnen brengen en daar heel veel geld mee kunnen verdienen.
Ja.
Maar dat wilden we dat uiteindelijk toch niet doen.
En dan sta je ook in een rijtje van, ja, vastgoed mensen waarbij de wenkbrauwen al gefronst worden. Hè?
Ja, de buurt, de Jordaan was natuurlijk ook heel benieuwd wat er nu zou gebeuren nadat het kinderhospice eruit zou vertrekken.
Ja.
En die zaten ook niet te wachten op weer een groot gebouw dat op die manier verhuurd zou gaan worden. Het zou niet de sfeer in de buurt ten goede gekomen zijn. De reden voor ons was omdat we natuurlijk zagen, ja, wij willen graag ouderen, met name kwetsbare ouderen, ondersteunen. Projecten mm-hmm. die zich daarop richten.
Ja.
En ja, we zien natuurlijk al de laatste jaren dat er een enorm personeelstekort is in de ouderenzorg. Dat het alleen maar erger wordt. En toen dachten we, ja, waarom dragen we daar niet een klein steentje aan bij? Het is eigenlijk een win-win situatie.
Dus het probleem van ouderenzorg of het gebrek daaraan, staat dat net iets op een lager niveau dan het gebrek aan zorgpersoneel? Of is het zo dat eerst het gebrek aan zorgpersoneel moet worden opgelost voordat er überhaupt aan ouderen zorg gedaan kan worden?
Ja, je hebt natuurlijk mensen nodig om de zorg te leveren.
Mm-hmm.
En we merkten sinds de laatste jaren dat steeds moeilijker wordt in Amsterdam. Een van de redenen is dat mensen gewoon geen woonruimte meer kunnen vinden in Amsterdam.
Ja. Jullie, je zei net, jullie besteden 4 miljoen per jaar aan projecten. Ja. Kun je een kort overzicht geven van de projecten die jullie hiernaast financieren?
Ik vertelde dus al, we richten ons op projecten die mensen die Amsterdammers die in armoede leven, het leven verbeteren.
Ja.
En we richten ons op projecten voor ouderenwelzijn in heel Nederland. In Amsterdam.
Niet alleen in Amsterdam.
Nee, dus het oude gedeelte is voor heel Nederland en het armoede gedeelte, dat doen we alleen in Amsterdam. In Amsterdam ondersteunen we bijvoorbeeld een aantal stichtingen die vrijwilligers inzetten om mensen die in armoede leven, het leven te verbeteren. Dus bijvoorbeeld Stichting Samen is niet alleen ondersteunen wij, die huisbezoeken doen bij mensen en dan ze helpen met allerlei regelingen, zodat ze problemen kunnen oplossen voor hun kinderen, fietsen voor hun kinderen kunnen kopen of matrassen. Kinderen hebben vaak niet eens een matras om op te slapen. Er zijn steeds meer Amsterdammers die in armoede leven.
Ja, dat zijn heel basale levensbehoeften.
Hele basale levensbehoeften. Ja, dus een andere organisatie die wij ondersteunen is Fonds Bijzondere Noden Amsterdam.
Ja.
Dat is een organisatie die mensen helpt met kleine aanschaffen die ze zelf niet kunnen bekostigen. Verder ondersteunen we de Regenboog, het Leger des Heils, de Protestantse Diakonie. Dus veel grote organisaties, maar ook hele kleine organisaties in Amsterdam.
Ja, want die eerste levensbehoeften, je zou zeggen, inmiddels, ik vind het zelf al. Je zou zeggen dat in Nederland die basisdingen, dat al een beetje geregeld zou zijn. En dan daarbovenop komen de dingen om het nog beter te maken.
Mm-hmm.
Maar de voorbeelden die ik van jou hoor, dat zijn echt absolute grondbeginselen voor een menswaardig leven.
Ja, we zien dat steeds meer mensen door alle vangnetten heen vallen.
Mm-hmm.
Het woord bestaansonzekerheid hoor je steeds meer. Ja, er zijn gewoon heel veel mensen in Amsterdam die echt niet rond meer kunnen komen van hun inkomen.
Ja.
En die daar in grote problemen komen. Dus we financieren bijvoorbeeld allerlei kleine voedselinitiatieven in Amsterdam ook.
Ja.
Die zich richt op mensen die domweg geen eten meer kunnen kopen. En die niet bij de voedselbank aan kunnen kloppen. Want de
dat wilde ik net vragen.
De voedselbank financieren we ook. Daar geven we ook geld aan ieder jaar.
Ja.
Maar toch zijn er nog steeds mensen die daar dan om een of andere reden niet voor in aanmerking komen.
En omdat ze net een tientje te veel in de maand hebben.
Ja, bijvoorbeeld. Ja. Of omdat ze niet naar de voedselbank naartoe willen. Dus er zijn veel informele initiatieven in Amsterdam. Veel mensen zetten zich in voor hun buurtgenoten. We hebben kleine stichtingetjes. Doen goed werk. Ook voor mensen die bij de overheid niet in beeld zijn. En dat soort stichtingen die geven we ook geld.
Dus dat
is heel breed.
Dat zijn dan stichtingen, begrijp ik. Of partijen die, moet ik zeggen, die misschien niet horen tot de reguliere zorginstellingen. Dat zover ben ik ook wel. Maar ook de aanvragende stichtingen die komen voort uit eigenlijk heel klein leed op heel grote schaal.
Ja.
En zijn dat stichtingen die op andere vlakken geen geld kunnen krijgen?
Nou, vaak is het zo dat een burger, een persoon ziet onrecht of in moeilijke zaken in zijn omgeving en gaat zelf zich daarvoor inzetten.
Ja.
Dat soort mensen ondersteunen wij heel graag. Wanneer zij stichtingen gaan opzetten om hun mooie initiatieven verder te laten groeien.
Dus ook om organisaties te ondersteunen, echt in organisatieondersteuning?
Ja, dat doen we ook inderdaad, ja.
Dus het is niet alleen een zakje met geld geven, maar jullie leren mensen hoe ze een organisatie kunnen opzetten of opbouwen.
Ja, klopt.
Misschien personeel kunnen betalen.
Ja, en dan gaat het dus altijd om mensen die zelf iets begonnen zijn.
Ja.
Die daar heel goed in zijn geworden, die heel veel impact maken. Dus die heel veel mensen kunnen helpen, die vrijwilligers mobiliseren. Vaak zelf begonnen zijn met een goed idee en dan steeds verder zijn gegroeid.
Ja.
Stichting Samen is niet alleen die ik net noemde, is bijvoorbeeld zo'n voorbeeld van iemand die dat ooit zelf is begonnen met een klein initiatief. En daar werken nu tientallen of honderden vrijwilligers en ze bereiken duizenden mensen. Dus zo'n stichting maakt dan een bepaalde groei door. En wij ondersteunen die stichting ook inderdaad in verschillende fasen wanneer ze aantoonbaar impact maken op onze doelstellingen.
En die instellingen die groeien, ontgroeien zij dan ook jullie hulp uiteindelijk?
Ja, in eerste instantie financieren wij hun activiteiten die ze doen voor hun doelgroepen om hun leven beter te maken.
Ja.
Maar als we zien dat ze dan tegen bepaalde dingen aanlopen wat organisatie betreft, dan kunnen we daar ook bij helpen.
Nou, als je kijkt naar de doelen die jullie nu ondersteunen en die van, laten we zeggen, 7 jaar geleden, welke verschillen zie je dan?
We zijn ons veel meer gaan richten op armoede in Amsterdam. Omdat we met name na de coronatijd zagen dat steeds meer mensen niet meer rond konden komen. En dat heeft hele grote gevolgen voor henzelf, maar ook voor de hele samenleving.
Ja.
Dus we zien eigenlijk nu veel meer aanvragen die zich richten op hele basale zaken. Waarbij het vroeger veel meer ging om leuke dingen voor de mensen, gaat het nu meer om essentiële dingen om überhaupt in leven te blijven. En dat is heel zorgelijk.
Zijn Amsterdammers eigenlijk gulle gevers? Want jullie vermogen bestaat veel uit legaten en schenkingen. Hè? Mm-hmm. En ik heb even gekeken, in 1794 kregen jullie 38.000 gulden aan kerkcollecten. Mijn vraag is eigenlijk, is de Amsterdammer nog steeds zo gul als je zou kunnen opmaken uit de boeken?
Wij zijn eigenlijk al een hele tijd geen fondsenwervende instelling meer.
Ja.
Het vermogen dat we hebben is gedurende vele eeuwen bij elkaar gebracht. En op dit moment is het niet meer zo dat wij zelf werven bij Amsterdammers.
Okay.
Dus over die gulheid kan ik niet zoveel zeggen. Maar wat ik wel zie is dat heel veel Amsterdammers zich voor anderen inzetten.
Ja.
En dat zijn het soort projecten die we heel graag willen ondersteunen.
En welke keuzes moeten jullie maken? Jullie zijn een vermogend fonds. Zijn de keuzes die jullie heel voorzichtig moeten maken? We moeten wel erg uitkijken dat we over 10 jaar nog bestaan.
Oh, dat het fonds over 10 jaar nog bestaat? Mm-hmm. Wij geven de opbrengsten uit ons vermogen uit.
Ja.
We zijn een ambi-stichting, een algemeen nutbeoogende instelling. Dus dat wil zeggen dat wij belastingvrij kunnen schenken aan stichtingen.
Ja.
Dus we geven alleen de opbrengsten uit en het vermogen blijft in stand. Okay. Dus op zo'n manier hopen wij nog vele eeuwen door te mogen werken.
Je bent sinds vorig jaar, geloof ik, directeur, hè?
Ik ben nu sinds 3 jaar directeur.
Ja. Sorry, dat is mijn fout. Waar ik naartoe wil is dat je bent in de wereld van giften en de gulheid ben je geen onbekende, hè?
Nee, dat klopt.
Wat heb je gedaan hiervoor?
Hiervoor had ik mijn eigen adviesbureau. Uh-huh. En van daaruit heb ik bijvoorbeeld een aantal jaar de belangenbehartiging gecoördineerd voor alle vermogensfondsen, goede doelen en kerken in Nederland. Ik heb ook geholpen om als projectleider achter de schermen om het CBF-keurmerk te moderniseren.
Wat is dat?
Dat is een keurmerk voor goede doelen.
Ja.
Als ze dat keurmerk hebben, dan dat betekent dat ze allerlei processen op orde hebben en dat ze aantoonbaar impact maken ook.
Goed, Lindenhof, ja, wat is het adres eigenlijk? Ik wil eens een keer gaan kijken.
Het is op nummer 94-116. Het is tegenover het restaurant Toscanini. Dat is al de makkelijkste manier om uit te leggen waar het is.
Oké, welke twee andere instellingen waren er bij betrokken?
Amstelring en Zorggroep Amsterdam-Oost.
Oké, dankjewel Suzanne Kooi, directeur van het RCOAK. En ik hoop jullie nog vaker hier in de studio te hebben. We gaan nu luisteren naar Ik heb veel nachten lang gewaakt, twee violen en een bas.
Veel nachten lang gewaakt, als een ander hield zijn rust. Naar uw zoete gonst gehaakt, dien ik heel voor al mijn lust. Lief, ik was uw dienaar immer, mint mij nu, mint mij nu, mint mij nu of mint mij nimmer. Schoon die met uw zoet gezicht, met uw suikerzoete woorden in mijn boezem hebt gesticht. De eerste brand die mij bekoren wees, voortaan geen zuivere grimmer. Mint mij nu, mint mij nu, mint mij nu of mint mij nimmer. Laat bij u zijn overlijd, of ik ook verdien deze smarte, daar ik u met dienstbaarheid in het beste van mijn harte, in al daarvan trouwheid timmer. Mint mij nu, mint mij nu, mint mij nu of mint mij nimmer. Sterf ik door deze koorts te min, daar uw hulp mij mag genezen, waart geen schand dat gij godin doorzaak van mijn dood zoudt wezen. Wees geen moderesse immer, mint mij nu, mint mij nu, mint mij nu of mint mij nimmer. Mint mij nu, mint mij nu, mint mij nu of mint mij nooit.
Twee violen en een bas uit het programma De Streken van Rembrandt. Jos Koning, een van de violist van Twee Violen en een Bas, is de autoriteit op het gebied van de 17e-eeuwse herbergmuziek in Amsterdam. Dat u dat maar weet. We gaan luisteren naar een gedicht gelezen door Peter Petersen, Bewondering.
Wijze mens, opgewekt en zachtaardig. In de oost bewonder je mijn helden tijdens hun leven, zelfs zo schrijfvaardig en zo bescheiden, dat zie je maar zelden. Een baboel muzikale moeder, karbouw, al jong kwam je hier, dit koude moederland. Je groeide op tot een mooie jonge vrouw, nu een oude dame. Heb mijn hart verpand aan u, muze. Want u bent een echte vent naar mijn particulier gevoel. Waarachtig bent u, of mag ik je zeggen. Maar u kent mij niet, dat kan ik ook niet vragen. Bekend als u zal ik dat ooit worden. Aandachtig las ik uw werken, heb zo uw ziel verkend.
Ja, wat u nu hoort, het is een straat. Michiel, ik met mijn leken oren, ik hoor een straat. Wat hoor jij?
Ja, we moeten maar even rustig luisteren. Dan zal ik er straks zo even op ingaan. probeer goed te luisteren wat je allemaal voor verschillende actoren hoort.
Oké. Okay. Het is echt... Je vraagt je af waar je bent, hè?
Ja. Nou, als je heel goed hebt geluisterd, dan heb je wel ook een beeld kunnen vormen waar je bent. Het begint eigenlijk heel erg met een soort ruis. Ja. Dus een hoog ruisniveau. En dan weet je eigenlijk nog niet precies waar je bent. Want het zou zowel in de stad kunnen zijn of op het platteland. Mm-hmm. In de berm van de snelweg. Maar op een gegeven moment komen er wat menselijke stemmen ook. En die weer klinken in de ruimte. Dus die stemmen die kaatsen tegen wat ik auditief ervaar als muren van gebouwen. En daardoor heb ik een gevoel van, nou, dit is toch een wat meer besloten ruimte, omsloten door gebouwen. Mm-hmm. En het is niet ergens in het open veld.
Nee, het is een stad, denk ik. Hè?
Ja, het is in de stad. Maar waar ik wel even de aandacht op wil vestigen, want het is een hele prangende opname die mij je voorschoot. Ja, je hebt die niet zomaar uitgekozen, denk ik.
Nee.
Dit is het geluid van de stad dat we eigenlijk altijd weghoren. De ruis van rubber op asfalt.
De stad, is deze stad ook Amsterdam te vergelijken met Amsterdam? Of hebben we het eerder nog grotere steden, New York?
Nou, op veel plekken in Amsterdam ook. Eigenlijk in heel Nederland. Ik sprak laatst een vrij bekende architect die zei, ja, eigenlijk als je met je door je oogharen kijkt en je rijdt door Nederland, dan wonen we allemaal op een grote parkeerplaats.
Ja, een soort blokker, heb ik iemand wel eens willen zeggen.
Nou ja, iedereen wil kennelijk zijn auto ook graag voor de deur hebben. Maar dat levert heel veel, ja, toch oerzaai geluid op.
Ja, want dat betekent dus ook dat het geluid in heel Nederland, in steden die een beetje op elkaar lijken, beetje hetzelfde klinken.
Ja, en dat is, kijk, de menselijke waarneming werkt zo dat de geluiden is iets wat jou verbindt met de andere schepselen of je omgeving. Dus je bent altijd op zoek naar betekenisvolle geluiden. Geluiden die je niet meer interessant vindt, die ga je bewust wegfilteren.
Maar die doen wel iets met je nog.
Ja, dit ruis, hè, wat je ook met het ruis van de branding zou kunnen vergelijken. Dus dat bandige ruis, dat is op een gegeven moment overtollig voor je waarneming. Dus dat ga je wegblokken.
Want het gaat
betekent niet, betekent niet dat, dat je het niet meer hoort. Want zelfs in je slaap hoor je nog van alles. Je gehoor is eigenlijk altijd aan. Vooral dit soort geluiden, die diepe geluiden die daar ook in zitten, in die ruis, die zijn eigenlijk een signaal voor je lichaam om te denken, het is hier niet helemaal veilig. Het is onveilig.
Dus dan ga je een soort vluchtgedrag vertonen eigenlijk.
Nou, dat hebben we ondertussen wel onderdrukt.
Ja.
Want we weten van, dit is gewoon een auto en die heeft zijn plek in de stad.
Ja.
En ik ga niet op het asfalt lopen, ik loop daarnaast. Maar diep in ons systeem, in ons lichaam, is dat nog steeds een bron van stresshormonen.
Dus het geluid van voorbijrazende auto's, dat geeft niet de rust dat je weet van die ruis die is op 2 meter afstand van mij, die gaat niet over me heen. Dat gaat veel dieper dan...
Ja, dat kan je niet onderdrukken, bewust. Je kan wel dat geluid weghoren. Dus,
weghoren?
Ja, doen alsof het er niet is.
Ja.
Je kan natuurlijk ook technisch zorgen dat je het niet meer hoort door oortjes in te doen.
Ja.
Of noise cancelling. Maar in principe is dit geluid een prikkel voor vluchtgedrag, net wat je zegt.
Maar vluchtgedrag, dat uitzicht dan niet in misschien letterlijk fysiek vluchten. Maar ik denk dat het ook zijn weerslag heeft op je gezondheid dan.
Ja, absoluut. Ja. Nou ja, ik zit er nog ietsje verder over na te denken. Wat je zegt, ik gaf antwoord van, ja, je vlucht niet direct.
Ja.
Maar toch, heel veel mensen stemmen met hun voeten in de stad. Dus als ze in een plek zijn waar deze ruis al overheersend is, dan zullen ze gewoon ergens anders naartoe lopen. Waar het wel goed klinkt. Dus het is voor stedenbouwers een opgave om te zorgen dat als je verblijfsklimaat wil creëren in steden waar heel veel mensen dicht op elkaar wonen. En ook graag met elkaar een praatje maken of uitwisselen. Dat je zoveel mogelijk verblijfskwaliteit creëert.
Ja, want is de taak van het geluid dat je mensen ook fysiek richting geeft, richting aangeeft? Of is het maar toevallige aanwezigheid van decibellen en daar reageren we op?
Ja, nou ja, tot nog toe wordt geluid zo in de stedenbouw gehanteerd. Hè? We meten het met een machinetje en we zeggen dan zoveel decibel, dat is te veel, dat wordt ongezond.
Maar dat gaat alleen maar over decibellen.
Ja, ik zeg dat klopt niet.
Ja.
Want ook al lage niveaus in geluid. Dat is gewoon net zoiets als je gaat naar een sterrenrestaurant. En je zegt bij elk gerecht. Ja, nou, is mooi 37 graden. Kan het opeten.
Mm-hmm.
Het gaat niet over de kwaliteit van het geluid. En wat was je vraag nou eerst? Over of het gezond.
Ja.
Of het iets met gezondheid. Want daar gaat het programma natuurlijk over. Dus ook lage niveaus zijn al ongezond. Dat is ook al lang aangetoond.
Ja, maar waar gaat het dan over? Gaat het dan over trillingen? Of over de frequentie?
Het speelt eigenlijk op allerlei niveaus.
Mm-hmm.
Het gaat over frequenties ook. Dus we hadden het in het voorgesprek al even over diepe tonen met Janine en Suzanne. Oh, sorry, ik ben in de war. jij merkte dat je last hebt van lage tonen die je niet goed kunt plaatsen waar ze vandaan komen. Lage tonen zijn vaak ook ongezond, omdat die je uit je diepe slaap halen. En dat is al in de jaren 70 aangetoond dat kinderen die in de buurt opgroeien van een groot vliegveld,
uh-huh,
waar nachtvluchten zijn toegestaan, dat die een leerachterstand opbouwen.
Dus hier rondom Schiphol zou je kunnen.
Ja, dat komt omdat ze kunnen nooit in een diepe slaap komen. Uh-huh. Ze slapen wel. Maar elke keer als er zo'n vrachtmachine boven hun huis vliegt. Ja, ze worden onuitgerust wakker. Kunnen daardoor niet goed leren. Dus je hebt ontspanning nodig. Het gaat ook over gezondheid.
En die ontspanning, is dat genoeg ingebouwd in de bebouwde omgeving? Die ontspanning die je dan toch nodig hebt in het materiaalgebruik bijvoorbeeld?
Ik vind de steden op het moment over het algemeen te hard, qua materiaalgebruik, te hard en te glad. Dus we moeten echt naar een stad toe die wat zachter is. Dat bedoel ik heel letterlijk.
Ja,
dus meer open grond, meer zachte materialen. En ook meer afwisseling. Dus zorgen dat je op een klein traject wat je aflegt, dat daar verschillen zijn.
Want dat brengt ons ook op dat prachtige voetbalkooi in Oud-West. Want jij komt met een heel interessante beschouwing van wat daar mogelijk de oorzaak is van de problemen die daar zijn ontstaan. Het geluid, de buren.
Ja, dat was in de pers, eigenlijk onlangs. En het komt dan in de pers dat de buurt klaagt omdat er geluidsoverlast is door spelende kinderen in een voetbalkooi.
Ja.
En het komt ook in de pers omdat het al heel lang een conflict is. En de gemeente probeert dat conflict op te lossen. En die zoekt dan naar een oplossing. En ik denk dat ze op een verkeerde manier naar de oplossing zoeken. Ze zeggen bijvoorbeeld, nou dan sluiten we die voetbalkooi de helft van de tijd af.
Ja.
En dan is het daarna rustig. Of we knippen de helft van de voetbalkooi af. En dus dan zijn er wat minder kinderen in die kooi en maakt het wat minder geluid. Ja, ik vind dat een hele rare manier om daarover na te denken. Ga nou eens een keer luisteren.
Mm-hmm.
Wat is er aan de hand? Dat raad ik iedereen aan om gewoon echt naar de plek toe te gaan en te luisteren. Wat is er aan de hand?
Wat zouden ze horen dan?
In dit geval hoor je misschien inderdaad die bal met vrij veel geweld tegen een hekwerk aan stuiteren. Of meerdere ballen.
Ja.
Maar vraag je dan eens af, hoe komt dat? Die kinderen die moeten, dat is toch God geklaagd dat die in een kooi moeten gaan spelen.
Er is toch geen ruimte op straat?
Er is geen ruimte op straat, maar er is zat ruimte op straat.
Ja.
Nee, er staan allemaal auto's geparkeerd. Er is heel veel ruimte op straat.
We gaan zo ook hebben over waarom je een stad zou moeten ontwerpen speciaal voor autisten.
Oh ja.
Zeer interessant. We gaan eerst even luisteren naar muziek Thin Air, Born in a Barn. In de barn. We zijn nog steeds in de uitzending met Michiel Huisman van Soundtrack City. Je bent zeg maar gerust een geluidskenner, echt een expert op het gebied van geluid in de stad.
Dat zeggen ze over me. Maar ik denk dat iedereen op zijn eigen manier een geluidsexpert is van zijn omgeving. Want ja, anders zou je daar niet in leven.
Nee, dat zou kunnen, maar jij bent ook wel iemand zeker geworden naar wie mensen ook luisteren. Architecten bijvoorbeeld, in hoe, ja. Hoe bouwen we nou eigenlijk en wat heeft een wijk nou eigenlijk nodig om gezond te blijven in een geluidsrijke omgeving?
Ja, klopt. Ja, misschien is het nog wel even goed om terug te grijpen op dat Lindehofje.
Hè? Ja, graag.
En dat daar ruimte wordt geschapen voor zorgpersoneel. Ja, ik zat daarover na te denken. Normaliter moeten die dan dus uit, ik weet niet wat, Purmerend of Almere met de auto aankomen. Of een dikke snelweg. Nog,
ja.
Nou, nu, ik begrijp dat er een fietsenstalling in pandig is. Pakken ze gewoon een fiets en gaan ze naar hun werk.
Is dat zo?
Ja, dat klopt inderdaad. Ja. We hebben geen parkeerplaatsen erbij, maar we hebben wel een fietsenstalling ingebouwd in het Lindenhofje. Klopt.
Ja, dus dit initiatief zorgt eigenlijk ook weer voor prettiger geluid in de stad.
Ja, nou weet ik dat het menselijk lichaam voor 60% uit water bestaat. En ik geloof dat het hoofd en het hart voor 73% uit water. Dat geleidt ook trillingen en geluiden. Is het zo dat... laat ik de vraag anders stellen. Hoe vinden mensen de weg in de stad door het gebruik van... De ervaring van geluid. Hoe ervaren zij geluid in het de weg kunnen vinden in de stad? Welke invloed heeft de trillingen bijvoorbeeld op de manier waarop ik mij door een stad beweeg?
Ja, dan is het misschien goed om even te kijken naar mensen die niet zo'n 100% goed zicht hebben. Of misschien zelfs helemaal blind.
Ja.
Die oriënteren zich vaak op het geluid. En dan maken ze gebruik van wat... in het dure spraakgebruik echolocatie heet.
Mm-hmm.
Ze luisteren hoe geluiden weerkaatsen in de ruimte. Dus als iemand daar heel goed in is, kan hij gewoon eigenlijk bijna een plaatje in zijn hoofd maken van oké, daar is een muur, daar is een weg, daar wordt het wat smaller. En we hebben dat niet functioneel nodig, maar we ervaren de stad toch wel zo. Als zij dat ook doen. Als je door een steegje loopt, dan... weer klinken je voetstappen anders dan als je over de dam loopt.
Nee, is dat ook moeilijker dan navigeren als er veel verkeer door een straat gaat?
Ja, als er veel verkeer is, dan heb je eigenlijk een soort mist hangen. Dus een soort geluidsmist,
ja?
Waardoor je dat soort informatie niet meer kunt waarnemen. Die komt namelijk gewoon niet boven dat niveau uit. Van dat rubber op asfalt, het bandengeluid.
En nu hoorde net dat ook het Lindenhofje in pandige fietsenberging heeft. Hè? Niet meer voorzien in parkeren. Is dat een trend die we in de hele Jordaan zien?
Er zijn natuurlijk nog steeds parkeerplaatsen in de Jordaan. Maar
wordt
je ziet er natuurlijk minder... heel veel fietsers. Ja.
Nu heb jij met Soundtrack City een project gedaan, Crowdsourcing the City.
Ja, Crowdsourcing Meester Visserplein heette dat.
Oh, dat was niet ook in West?
Ja, in West hebben we Sonic West gedaan. Dat is misschien een beetje verwarrend, maar het zijn twee verschillende projecten geweest.
Dus er gaan mensen gaan geluiden verzamelen?
Ja, allereerst nemen we ze met dit soort projecten mee op een wandeling. En niet zozeer om die geluiden op te nemen in eerste instantie. Dat kan in tweede instantie wel. Maar om gewoon eens... te luisteren. Dus even de aandacht te richten op een van je waarnemingsinstrumenten. Want dat is het gehoor toch eigenlijk. En soms breiden we dat een beetje uit. Je had het net over resonantie. We bestaan uit water, dus we trillen ook mee met van alles. Dat wordt dan al best wel abstract voor ons publiek. Maar met het gehoor werken, dat gaat eigenlijk wel heel goed.
Ja. Wat kwam daaruit? Wat waren de uitkomsten van die twee projecten?
Allereerst dat je geen modelluisteraar hebt of normluisteraar die er wel degelijk is in de wetgeving. Maar dat is dus een aanname die niet klopt. Iedereen hoort andere dingen. Iedereen hoort ook anders door zijn biografie. Als jij bent als je bent opgegroeid in een heel stil dorp met een bepaald soort geluidsomgeving en je woont later in de stad, is nog steeds jouw referentie wat jij in je vroegste jeugd hebt gehoord.
Wat grappig, hoe reageer je dan daarmee op die nieuwe omgeving?
Ja, dat is ook weer verschillend, maar andersom geldt het bijvoorbeeld ook. Ik kom uit de stad, als je mij in Center Parks gooit voor een nacht, ik weet niet of ik dan slaap, want ik mis die ruis van de stad juist.
En we hadden het net al over steden die erg op elkaar lijken, ook een beetje hetzelfde klinken. Er zijn heel veel projecten momenteel om bijvoorbeeld de dakjes van bushaltes te vergroenen, om daar een perkje in te plaatsen en andere materialen die worden gebruikt. Voorzie jij in de toekomst een heel andere soundscape in grote steden zoals Amsterdam?
Nou, dat zou wel heel mooi zijn. Ja, want het is nu toch wel redelijk saai. En als je wat meer afwisseling ook auditief aanbrengt. Uh-huh. En dat gaat eigenlijk gelijk op met al die andere urgente thema's. Zoals waterberging of hitteeiland. Die thema's hangen met elkaar samen. Het wordt niet zomaar zo ongelooflijk heet op een bepaalde plek. Nee, dat komt omdat er geen groen is. Maar vooral omdat er geen open grond is, waardoor er iets kan verdampen. Het is een hele harde, stenige of glazen omgeving. Die klinkt ook niet zo lekker. Dus de ene hand was de andere. Als je die thema's gelijk aanpakt als stedenbouwer,
ja.
Dan sla je eigenlijk meerdere vliegen in één klap. Het wordt er prettiger door, het wordt ook leefbaarder.
Ja, daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. We gaan eerst luisteren naar muziek. Straf, denk het aan Holland.
Er is vooraan nog geen enkele reden om werkelijk ongerust te zijn. Brede rivieren, traag door oneindig land gaan. Rijen ondenkbaar, eilen populieren, als hoge pluimen aan de einde staan. Steeds als ik denk, is er iets veranderd. Maar wanneer ik kijk,
wanneer hij.
Deel in het water, stil zijn de mensen, of vallen stil, land zonder pleinen, stil was de stem van het water met zijn rampen gevuld. Met angstige helden verspreid door het land, bomgroepen dorpen, geknotte wilden, kerken en olmen in een groot verband. Steeds als ik denk, is er iets veranderd,
maar wanneer ik kijk,
wanneer hij kijkt,
staat stil. Stil in het water, stil zijn de mensen,
opvallend stil,
land zonder.
De bosse formatie straf, hoorde je. Bij mij aan tafel nog steeds Michiel Huisman van Soundtrack City. Michiel, waar ik nou zo ontzettend benieuwd naar ben, is wat heeft nou autisme te maken met het ontwerpen, het ontwerpen van een stad of een ruimte?
Autisme zijn misschien, autisten zijn misschien wel ook een kanarie in de kolenmijn.
Ja.
Ik had afgelopen vrijdag een soort gastcollege of workshop in Rotterdam voor architectuurstudenten.
Ja.
Die eigenlijk al werken, maar dan nog een deeltijdstudie doen om een bepaald papier te halen. En een van de deelnemers die zei zelf van ja, ik ben autist, dus af en toe moet ik gewoon maar eventjes terugtrekken als dat nodig is. En ik had we deden een route door de stad om te analyseren hoe alles klinkt op verschillende plekken.
Ja.
Want je kan nooit zeggen een stad klinkt dus en zo. Nee, het gaat er echt om plekken die verschillend klinken. En het begon meteen ja, best wel heftig. Vlakbij het station van Rotterdam is een doorgaande weg door de stad. En daar liet ik ze luisteren met hun ogen dicht.
Ja.
Nou, voor hem was dat gewoon echt te zwaar.
Dus geen vluchtroute.
Ja, er was te veel input. Te veel stimuli.
Ja.
Dus hij is naar een andere hoek gelopen en heeft daar de oefening gedaan. Nou ja, kanarie in de kolenmijn. Ja, er is gewoon in een stad soms te veel.
Maar hoe ontwerp je dan voor
afwisseling creëren?
Afwisseling creëren.
Ja, je moet dus ook zorgen voor plekken waar het wel wat rustiger is of die. Gaat niet meteen om stilte. Je kan in de stad geen stilte creëren. Het is gewoon van alles aan de gang. En we zitten daar met z'n allen bij elkaar. Maar je kan wel zo bouwen dat je een soort rustmoment creëert. Waar mensen ook vanzelf rustig worden. Door de ruimte. Zo'n hofje is dan misschien een heel mooi voorbeeld. Ja. Dat is een omsloten ruimte. In toch een verder hele drukke omgeving. Waar je misschien even 10 minuten op een bankje kan gaan zitten.
Ik weet uit andere onderzoeken naar het gebruik van ruimte, inrichting van ruimte voor autisten. En daar blijkt ook uit dat zelfs de suggestie van een vluchtroute gewoon ergens achter hen maakt dat autisten, want daar ging om dat specifieke onderzoek over, zich veel rustiger gingen gedragen en zich ook langer konden concentreren. Maar hoe vertaal je zoiets naar geluid?
God, dat zou ik niet direct weten.
Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat je door het aanbrengen van groen of zo, dus dat is niet alleen auditief, maar ook visuele prikkel van rust bij je hebt.
Ja, Ik heb zelf, moet ik eerlijk zeggen, heel weinig ervaring hoor met autisten. Ik heb er ook nooit geadviseerd over ontwerpen voor autisten.
Maar ik heb wel in Rotterdam altijd.
Ja, Rotterdam, ja, dat dan wel. En ik heb een paar onderzoeken gezien. Inderdaad, je moet een soort uitweg hebben.
Ja.
Maar wat ik interessant vind is. We zijn allemaal misschien in een meer of mindere mate autistisch. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Dus je moet niet proberen de stad te ontwerpen voor een autist.
Mm-hmm. Je moet maar die kijken, zijn gevoeliger, bedoel je? Sensitiever.
Zijn gevoeliger.
Ja.
Dus je kan door hun dingen te weten komen over de ruimte die niet helemaal kloppen. zodat ze ook voor normale mensen bestaan niet, maar ook voor een bredere groep interessant worden.
Fascinerende materie. Ik hoop dat mensen gaan zoeken naar jou op het web. Dat is even kijken, soundtrackcity.net.
Net.
Veel dank aan mijn gasten, Suzanne Kooi en Michiel Huisman. En aan Ronald Hooyers voor de techniek. En beterschap aan Michiel, want die wordt geopereerd vandaag. Tips en berichten, radiosignaal@cliëntenbelangamsterdam.nl. Tot volgende week.
Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.